Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van de 11e van de 11e. Op keurige corona-afstand praat ik vandaag met Mikkel Schouka over het voetbal en alles wat er omheen zit. Ja, er is genoeg te bespreken, Mikkel. Want ja, we hebben natuurlijk coronaleed bij de Duitsers. Blessureleed bij alle selecties. Dennis de Kloeze bij Feyenoord, die deze week dan rond zou moeten komen en dan kan gaan beginnen in januari. Mo Ihattaren, die wilde stoppen met voetbal. En het is heel gezellig in Parijs. Maar daar komen we straks nog op. Is dat een teaser, denk je, of niet?
Nou, ja. De 11e van de 11e, hè? Ja. Heb je er iets mee?
Ik heb er helemaal niks mee, jij?
Nee, ik ook niet. Misschien hebben we minder luisteraars nu. Of juist meer, want ze mogen niks.
Ja, sommige steden mag je nog wel wat, hè? Er zijn burgemeesters die zeggen dat je wel gewoon carnaval mag vieren, ondanks dat de ziekenhuizen daar code zwart hebben.
Ja, maar vandaar dat ik er nu zit en Sjoerd niet natuurlijk, want nee, die heeft waarschijnlijk wel wat met...
Die is in de Polonaise aan het gaan de hele dag natuurlijk, hè? Die is de praalwagen aan het opbouwen alvast.
Maar die gaat zo van Breda, hoe heet Breda in carnavalsgebied, en zo door naar Montenegro.
Laten we het even over het voetbal hebben. Louis van Gaal gaf gisteren een persconferentie, of eergisteren al. Hij heeft natuurlijk zelf te maken met een aantal blessures, hè? Onder andere Berghuis als basisspeler op rechtsbuiten. Of is het normaal altijd in deze periode dat er veel spelers geblesseerd zijn?
Ja, ik vind het zelf niet zo extreem veel. En je hebt gelijk, november is natuurlijk wel de maand. Weet je, dan worden die velden weer wat gladder. En dan zie je ook vaak wat meer spierblessures. Hè? Want je zou het dan kunnen uitleggen in het drukke programma of zo. Maar ik zie ja, bij PSV bijvoorbeeld wel. Maar bij veel selecties zie ik toch nog wel een vrijwel volledige selectie. We hebben natuurlijk altijd die opstellingjes in de krant op zaterdag. En dan staan er wie er niet bij zijn. Maar daar zie ik nou geen waslijsten in. En dat ik denk, nou, dat is heel anders dan de afgelopen jaren. Maar... hij mist er natuurlijk wel een paar, maar goed, ja. En Duitsland mist er een paar. Er zitten ook coronagevallen bij natuurlijk. Dat speelt ook mee, dat had je vroeger niet. Maar ja.
Het lijkt ook alsof er een soort van aandacht voor is. We weten dat we een kleine selectie hebben. Dus we moeten ze in ieder geval fit houden en erbij houden.
Ja, en volgens mij ja, bij Oranje, we gaan nu de beslissende wedstrijden in. Maar volgens mij mis je eigenlijk alleen echt Berghuis natuurlijk. Ja. Die basisspeler was. Voor de rest valt het allemaal wel mee.
Ja. Overigens, jij noemde net corona. Dat is natuurlijk wel een dingetje aan het worden. Hè? Kimmich, ongevaccineerd bij de Duitsers, zit nu in quarantaine omdat Süle daar corona heeft gekregen. 4 man bij elkaar in quarantaine. Ja. Maar de vraag is natuurlijk een beetje, als het hele land nu, als die besmettingen gaan oplopen, hoe gaat het zometeen in het voetbal en gaat dat weer gevolgen hebben?
Ja, zeker als de selecties niet volledig zijn gevaccineerd. En dan nog, hè. Ik ga wel weer op de stoel van Ab Osterhuis zitten.
Oh jee.
Moet ik misschien ook niet doen. Maar ook als je gevaccineerd bent, kun je natuurlijk ziek worden en een tijdje eruit zijn. Maar ja, als er inderdaad zo'n kwart van de selecties niet zijn gevaccineerd. Ja, dan loop je natuurlijk het risico wat je vorig seizoen had. Dat je op vrijdag nog moet testen. En dat blijkt dat spelers niet beschikbaar zijn. Vorig jaar hadden we natuurlijk steeds op vrijdag. Dan had de trainer gezegd, ik mis Piet, want die heeft een liesblessure. En ik mis Henk, want die gaat nog niet zo goed met zijn kuit.
Ja.
En dan 's middags werd er nog getest. Dus dan kreeg je later te horen, ja, en we missen ook nog die drie jongens. Want die hebben bij elkaar aan tafel gezeten. En één daarvan heeft corona. Dat mocht alweer niet naar buiten vanwege de privacy. Maar daar zouden we dan misschien naar teruggaan als het om een kwart spelers gaat.
Je hoort toch wel veel selecties waar niet iedereen gevaccineerd is. Hè? In het buitenland ook. In Engeland was een onderzoek, volgens mij 66% van de spelers gevaccineerd, zoiets.
Ja, ik weet het niet. Ja, je hoeft het niet te zeggen natuurlijk. Dus, en clubs zullen het niet bekendmaken. Maar er zullen ongetwijfeld veel selecties zijn waar niet iedereen voor de volle 100% gevaccineerd is. Kijk naar het Oranje van het afgelopen EK, waarin ook spelers er toch niet zagen zitten. Dus ja, dat kan ook nog een gevaar zijn. Heb je eindelijk alles op orde met je fysieke trainen? Slaat het virus nog een keer toe terwijl je dacht dat je daar een beetje vanaf was? Dus, en dat kan het seizoen natuurlijk wel echt beïnvloeden. En ook een kwalificatie nu. Duitsland kan ook met Jong Duitsland gaan spelen, want die zijn er al. Dus daar maakt het niet zo gek veel uit. Maar ja, je zal maar de beslissende wedstrijd spelen. Er komen straks play-offs aan, hè, in volgens mij februari, maart. Ja, dan is het alles of niets om een WK te halen. Ja, dan mag je toch wel hopen. De supporters toch wel hopen dat je je sterkste spelers aan boord hebt. En wat Duitsland toen, wat nu overkomt, als dat een ander land dan overkomt, ja, dan heb je wel echt een probleem. En ook wel iets uit te leggen, denk ik.
Ja, ja, want je wil uiteindelijk ook binnen je competitie, wil je beste spelers natuurlijk gewoon in het veld hebben staan. Als je iemand, je beste spelers 1, 2, 3 weken kwijt bent. En misschien nog wel meer spelers daarmee. Dat wordt natuurlijk wel een dingetje.
Ja, ja, ja. Ja, je ziet het met Kimmich is natuurlijk ook een heel verhaal. Hè? Dat die wordt dan bekritiseerd, hè, door anderen. En juist weer niet door een aantal die het voor hem opnemen. Het is gewoon een hele kwestie. En van hem is dan bekend dat hij het niet wil of niet doet. Maar van vele anderen natuurlijk niet.
Je hebt met Virgil van Dijk gesproken. Klopt. Hoe was het met de aanvoerder van Oranje?
Nou, die maakte een vrolijke indruk. Zoals eigenlijk altijd in interviews. Vriendelijk, bereid tot antwoorden. Niet te veel omzeilen. De enige vraag die hij niet wilde beantwoorden, die stelde ik eigenlijk. Dat was, ging over Pickford nog. Want ja, hij is 30 jaar, wordt 31 van de zomer. Hij heeft nog nooit een groot toernooi gespeeld. Dat is op zich natuurlijk heel gek. Dus ik zei, ja, er zijn natuurlijk ook spelers met een nationaliteit die nooit op een groot toernooi kwamen, omdat ze neem Ryan Giggs bijvoorbeeld, of Ian Rush, dat soort spelers, omdat ze bij Wales hoorden en daardoor niet op een toernooi terechtkwamen. Hij heeft dat natuurlijk niet als hij voor Nederland uitkomt, maar hij is laat international geworden. En daarna hebben we een paar toernooien gemist en toen natuurlijk die knieblessure. Dus ja, daar ging hij een beetje op in en toen vertelde hij dat hij het moeilijk vond om naar het EK te kijken. En ja, dan was de vraag of hij het ook moeilijk vond om naar Pickford te kijken, die de dader van zijn blessure leed, die ook nog eens de finale haalde. Maar daar ging hij niet op in, want hij zei, ja, dat wordt allemaal op een bepaalde manier vertaald in Engeland en dan krijg je dat weer. Dus daar wilde hij geen statement over afgeven. Maar wel, zijn verlangen naar een WK is wel groot. Hij zei, het is niet het einde van de wereld als ik nooit op een groot toernooi speel. Maar het is wel zo dat we er nu al zo lang naartoe werken. En toen kwam, om een bruggetje te maken met vast nog een onderwerp wat je later, of het onderwerp wat je nu misschien hiervoor al hebt aangestipt. Hij gaat met Wenger aan tafel, met een aantal spelers van de vakbond, om te praten over bijvoorbeeld de plannen van Wenger en de FIFA om de 2 jaar een WK te organiseren in plaats van om de 4 jaar. En je zou denken, ja, voor een speler die 31 wordt, die nog nooit een WK heeft gespeeld, zou het misschien nog wel mooi zijn als het om het jaar, als het elke zomer speelde, dan kan je nog een paar WK's spelen. Maar dat vond hij helemaal niet. Hij vond het juist de charme om het om de 4 jaar te spelen. En hij vond ook dat het nu al tijd werd om eens naar de veiligheid en de gezondheid van spelers te kijken. En dan voegen spelers er wel altijd aan toe, maar klaag niet, want de wedstrijd is natuurlijk het allermooiste wat er is. Dus ze zijn altijd een beetje op hun hoede, omdat ze natuurlijk weten, ja,
ze zijn bang dat dit vertaald wordt, dat dit al wordt neergezet als een zeurpiet natuurlijk. Ja. Je krijgt genoeg geld, je verdient toch genoeg.
En luiheid en dat soort dingen. En zij weten natuurlijk hun salaris van de seizoenkaart en zo. Dat wordt betaald door mensen die waarschijnlijk 6 dagen achter de lopende band staan. Hè? Een beetje gechargeerd gezegd, zeker in Liverpool, hardwerkende mensen. En die willen helemaal niet lezen dat spelers niet 3 keer in de week willen spelen. Dus daar zijn ze altijd voorzichtig in. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt. Zoveel toernooien kort achter elkaar. Dat haalt de charme denk ik een klein beetje weg.
Ja.
En het brengt ook de gezondheid van spelers in gevaar.
Maar het is natuurlijk maar 2 keer in de week. Hè? Want ik heb hier die discussie vorige keer ook gehad met Sjoerd. Die zei, het zijn natuurlijk maar 2 wedstrijden in de week. Wij roepen steeds wel 3 keer. Maar het is maar 2 keer.
Ja, dat klopt. Want daar had ik laatst ook een tweet over gezien. En toen dacht ik, daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Maar juist in die week speelden ze wel precies in 7 dagen 3 wedstrijden.
Ja.
Dus, maar ze hebben natuurlijk gelijk. Vaak is het in 8 dagen.
Ja.
Dus de nieuwe week alweer.
Toch is er wel wat voor te zeggen. Dat het op een gegeven moment ook een beetje ophoudt qua frisheid bij spelers. Want als jij gewoon ziet dat sommige jongens 50 wedstrijden in de week spelen. Of in een jaar spelen. Ga kijken wat het met tennissers ook doet. Je ziet nu ook de toppers in het tennis. Djokovic, Nadal, Federer. Die kiezen ook hun toernooien uit. Die spelen ook niet meer elke week. Die spelen 12 toernooien. Want dan weet je dat je in ieder geval 1 of 2 weken aan het spelen bent. 5 of 6 partijen.
Ja.
Ja, het lichaam houdt natuurlijk ook op, hè?
Maar die kunnen natuurlijk zelf nog een beetje beslissen, hè, hoe ze het doen. Maar in een teamsport is het natuurlijk heel moeilijk. En dan zal een trainer, die zal moeten kijken wanneer het tijd is om een beetje rust te geven. En daarom zie je ook een beetje het dilemma waar ze mee zitten. Hè. Clubs willen natuurlijk graag dat spelers bij de nationale selectie zitten. Want dan kan je straks geen 5 miljoen voor een speler vragen, maar 1 dubbele of 3 dubbele. Maar aan de andere kant hopen ze ook heel vaak, en dat zag je natuurlijk vaak, dat spelers in het weekend voor een interland, ik ken er wel een aantal van, ik zal geen namen noemen, maar die in het weekend voor een interland stevast er net even 3 minuten voor tijd uitgingen en een beetje aan hun bovenbeen voelden. En dan hoefden ze niet naar, laten we zeggen, Centraal-Afrika uit, omdat ze daar niet zoveel trek in hadden op dat moment. Nou ja, dat had je heel vaak. Maar ja, voor clubs is het natuurlijk uiteindelijk lucratief als ze op een groot toernooi terechtkomen, als ze veel internationale wedstrijden spelen. En nu zag je deze week bijvoorbeeld bij Feyenoord, Sinisterra is niet geselecteerd. Ja, daar zijn ze bij Feyenoord eigenlijk wel blij om, want dan kan de jongen een beetje uitrusten. En aan de andere kant hopen ze, ja, hij moet straks toch een keertje naar, wat zullen we zeggen, Watford of...
Jij gaat nu iedereen noemen die geld heeft, of niet? Die 7 miljoen uitgeeft voor een keeper, die kan ook wel een buitenspeler van Feyenoord halen, wou je zeggen.
Die kunnen ook een Colombiaans, Atalanta. Ik weet het niet, kan alle kanten op natuurlijk. Maar ja, dan is het beter als die veel interlands heeft gespeeld en daar ook nog in presteert. En dan kan je altijd wat meer geld vragen. Dus het is een beetje balanceren op het koord. Aan de ene kant hoop je het wel, aan de andere kant komt het ook goed uit als ze niet wordt geselecteerd.
Ja.
Dus,
maar wat dat betreft verklaart het ook alweer een beetje waarom heel veel trainers dus toch na 1 minuut of 60 een speler eruit halen om misschien toch die fitheid te houden. Een beetje de Schmidt-methode.
Ja, maar je ziet bij PSV heeft dat helemaal niet gewerkt. Want kan het niet per individu bekijken, maar als je het over het algehele beeld kijkt, hebben zij meer blessures dan bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord. En dus daar werkt het ook niet zo makkelijk in. En bij Feyenoord zeggen ze weer, ja, die hardheid van al die wedstrijden maakt spelers ook sterker en je gaat eraan wennen. Maar waar ze vooral op hameren is dat het in de jeugd eigenlijk al zo moet zijn dat spelers gewend gaan raken aan het spelen van 3 wedstrijden in 8 dagen. Want dan uiteindelijk is dat waar dat lichaam aan moet wennen. En dan kunnen ze dat in de senioren wat makkelijker. En nu zie je heel vaak dat het gewoon heel veel tijd kost voor die spelers om daaraan te wennen. Dus er ligt ook een taak bij de jeugdopleidingen. Hoewel die spelers nog niet volgroeid zijn soms en het ook zwaar hebben.
Ja.
Als ze op een hoger niveau gaan trainen.
Van Oranje een kleine stap naar Feyenoord. Dennis de Kloeze moet de nieuwe algemeen directeur worden. De onderhandelingen zijn deze week gaande. De laatste afrondende gesprekken, mag ik het zo samenvatten?
Ja, klopt precies. Hij is in Nederland. Deze week moet hij dan bij een aantal mensen aanschuiven. Omdat een bepaalde benoeming natuurlijk niet zomaar gaat. Op een bierveeltje of zo, zoals dat vroeger ging. Nee. De RVC heeft hem benaderd. Dat is op zich al apart. Maar de RVC heeft hem benaderd. Nu moet hij dus... de aandeelhouders moeten het goedkeuren. Hij moet met een aantal mensen kennis maken. En dat lijken allemaal formaliteiten. Maar er gaat wat tijd overheen. Maar dat zal allemaal wel goed komen. En dan gaat hij tekenen. Gaat hij terug naar Amerika. Om daar de zaken helemaal af te handelen. En dan, als het goed is, begint hij in januari.
Ja.
En heeft hij het stadion er toch weer bij.
Ja, dat is één dossier, het stadion. Daar komen we zo meteen nog even op. Maar je zegt net al, hij is benaderd door de Raad van Commissarissen. Nou was ik een beetje aan het graven in de afgelopen jaren bij Feyenoord. Jan de Jong ging volgens mij weg bij Feyenoord als algemeen directeur na een jaar al. Omdat hij niet op één lijn lag met de RVC. Correct me if I'm wrong, hij zei die waren te ambitieus. Die wilden dingen die niet waar te maken waren in deze korte tijd. Dat was volgens mij vrij vertaald waar die toen door wegging.
Ja.
Daarna kreeg je Mark Koevermans. In eerste instantie ging het over de bedreigingen. Maar daar kwam ook wel naar buiten dat de RVC niet tevreden was of niet op één lijn lag met Mark Koevermans. En nu haalt de RVC dus zelf een algemeen directeur binnen waarvan ze denken, nou, dan moet die het maar doen. Het klinkt toch een beetje als een spanningsveldje al, hè?
Ja, kijk, het is volgens mij niet verboden, hè, juridisch gezien. Maar het RVC is natuurlijk in het leven geroepen als een controlerend orgaan. Die achterover gaat zitten en afwacht. En dan zegt op een gegeven moment, ja, wij vinden dat dat wel eens goed is gegaan en dat niet. Maar bij Feyenoord bepalen ze grotendeels het beleid. Soms was dat logisch omdat er in een fase geen directie was. Nu is dat eigenlijk ook een klein beetje zo. Hè, toen hebben Troost en Van Bodegom hebben bijvoorbeeld toen in die Senesi-transfer heel veel gedaan. Nou, dat was, Troost was toen nog... interim technisch directeur. En Van Bodegom was natuurlijk al president-commissaris. Nu neemt hij ook het voortouw. Dus het is wel zo dat er bij veel clubs weet je helemaal niet wie er in de RVC zit. En bij Feyenoord is dat opvallend genoeg bij iedereen wel bekend. Dus ze zijn misschien iets te veel op de voorgrond. En het scenario wat je daarvoor schetst met hoe dat is gegaan met Jan de Jong, dat klopt. En dat verschilt niet zo heel veel met hoe het nu met Koevermans is gegaan. In beide gevallen is het eigenlijk zo, en dat komt steeds meer naar buiten, na die persconferentie waarin het vooral om de bedreigingen ging, zie je en hoor je steeds meer dat er ook wel een andere oorzaak is. En daarmee neemt het punt van de bedreigingen wordt niet weggenomen, hè, dat is ernstig zat. Maar als dat alleen was geweest, was Koevermans er misschien nog wel gewoon geweest. Het is gewoon het feit dat de RVC in de nek van de directie hijgt. Dat is al een aantal keer gebeurd. En Jan de Jong trok dat niet meer. Wilde toch wat minder snel gaan dan anderen. En wat minder ver gaan dan anderen. En bij Koevermans lijkt het daar ook een beetje op. Te veel bemoeienis van de Raad van Commissarissen. Niet op één lijn zitten. En dan alles bij elkaar opgeteld. Vertrekken. En dan staat er een vertrekpremie tegenover. En als jij Koevermans bent en je hebt bedreigingen. En die RVC zit te veel in je nek. En je weet als ik vertrek, dan staat er ook nog wat tegenover. Ja, dan is het besluit natuurlijk snel genomen. Maar ook Erik Gudde, de voorganger van Jan de Jong. Kan ik me herinneren dat Gerard Hoedman, president-commissaris van Feyenoord destijds, dus de voorganger van Bodegom, zei van ja, jij moet hoofdopleidingen worden. Dat was het meest ridicule wat ik ooit heb gehoord. Hoewel Gudde het volgens mij wel zou kunnen, hoofdopleidingen zijn. Maar dat je de algemeen directeur van een club zegt, nou ja, je moet eigenlijk weg als algemeen directeur. Je wordt hoofdopleidingen. En daar zei hij bij, het is een prachtig verhaal, daar zei hij bij, je hebt 3 dagen om te beslissen. En anders houdt het op. En toen zei Gudde na 3 dagen, ja, maar ik word geen hoofdopleidingen. En toen bleef hij gewoon zitten. Er was verder ook geen consequentie of zo. Dus het was een soort poging als hij had gezegd, ja, nou, dan was hij waarschijnlijk hoofdopleidingen geweest. Maar dat je van algemeen directeur van een grote club naar hoofdopleiding, ja, dat gaf wel aan dat er in die tijd ook gewoon, ja, af en toe de meest bizarre beslissingen werden genomen. Dat gebeurt natuurlijk in geen enkel bedrijf. Dat je Dat je van zo'n functie gedegradeerd wordt naar een sportieve functie. Die misschien best wel mooi is, maar dat heeft niets met dezelfde financiën of dezelfde statuur te maken.
Maar dat is toch niet een hele gezonde situatie. Ook voor Dennis de Kloeze niet om binnen te komen, toch? Als je weet dat die RVC... Ja, misschien is hij het gewend vanuit Amerika en Mexico. Dat kan, hè? Als je iemand hebt zitten... Maar hij is niet... Je bent niet onafhankelijk in de beslissingen.
Nou ja, je weet in ieder geval wie er voor je komst waren. Daarom is het wel goed dat hij nu met allerlei andere groeperingen binnen de club kennis maakt. Dat hij met die mensen aan tafel gaat zitten. En dat hij zich daar kan waarmaken in een persoonlijk gesprek. Zodat hij in ieder geval met een schone lei bij iedereen begint. En dat iedereen erachter staat. En dat gaat ook wel gebeuren. Daar ben ik niet bang voor. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Ja, dat is degene die hem aangesteld heeft. Maar dat is natuurlijk ook met trainers die spelers halen. Ja, die zijn veel langer geneigd om iemand de hand boven het hoofd te houden. Omdat het ook jouw besluit is geweest. Dus het is belangrijk dat het een algeheel besluit wordt. Maar het is dus inderdaad zo, ja, de RVC heeft gezocht en heeft gevonden. En of dat de normale gang van zaken is, ja, dat denk ik normaal gesproken niet. Aan de andere kant, als Van Bodegom het niet doet, ja, wie doet het dan wel bij de club?
Ja, maar het zou een RVC misschien ook wel sieren als ze wat meer inderdaad toezichthoudend zijn. En wat meer op de achtergrond. Ik bedoel, bij grote bedrijven zit ook een RVC. Over het algemeen hoor je die één keer per jaar tijdens de aandeelhoudersvergadering. Ja. En zit die niet op de stoel van de directeur natuurlijk.
Nee, het zou volgens mij wel de ideale situatie zijn. Maar zo zie je heel veel dingen bij Feyenoord die toch apart zijn. Sommige, kijk, in het verleden werd Erik Gudde bijvoorbeeld verweten dat hij niet meeging op trainingskamp. Want dan had hij kunnen zien dat Gert-Jan Verbeek helemaal niet zo goed bij de spelers lag. Terwijl hij dat wel voor camera's riep. Ja, sindsdien zie je de algemeen directeur voortdurend bij trainingskampen overal bovenop zitten. Zo dicht dat je zelfs denkt, nou ja, je bent toch algemeen directeur. Ja. Is er niet wat anders te doen dan ochtendtraining bekijken van... En zo zie je Feyenoord altijd een beetje worstelen de laatste jaren. Maar ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat normaal gesproken in een ideale situatie ligt de RVC achterover te leunen en kijkt of het allemaal goed gaat. En eens in de zoveel tijd geven die een keer een mening en treden niet op de voorgrond. En bij Feyenoord is dat anders. Maar daar wel bij aangetekend wat ik net zei. Ja, als zij het niet doen, er is eigenlijk nu ook geen directie. Koevermans is dan weg. Ze hebben nog een financieel directeur en een commercieel directeur. Maar dat zijn eigenlijk jongens die niet in de schijnwerpers horen. Dus er blijft ook niet veel over.
Ik denk dat je dat op zichzelf best goed analyseert.
Nog even door naar Stadion Feyenoord. Dat uitstel van een jaar. Wat schiet Feyenoord daar nou mee op? De enige die daar wat mee opschiet is toch volgens mij Rotterdam. Dat ze nog dat gebied kunnen ontwikkelen.
Het is natuurlijk vooral voor de gemeente van groot belang dat er nog geen streep doorheen gaat.
Ja.
En nu hebben ze in ieder geval de tijd om te kijken of die bouwprijzen weer een beetje gaan dalen. Of het toch een beetje binnen de perken blijft, die kostenoverschrijding.
Maar gezien de ontwikkeling economisch weten we toch zeker wel dat het komende jaar het niet goedkoper gaat worden bouwen.
Nee, ik ben geen expert. Ik weet het eigenlijk niet, maar het lijkt mij ook niet. Als jij het zo stellig zegt, ga ik daar gelijk in mee. Dus dat zal heus wel langere tijd.
Ik heb de verbouwing achter de rug, ik weet wat het kost.
Ja, ik durf het niet te zeggen, maar ze kopen daarmee toch een beetje tijd. En het lijkt er ook een klein beetje op alsof ze vorige week powerplay hebben gespeeld door te laten lekken dat ze ermee stoppen. Want anders ga je niet op maandag zeggen, nou ja, we gaan toch nog even een adempauze inlassen en we kijken wel weer verder. Nee, dan is het de stekker eruit. Dus ze zitten ook een beetje de gemeente voor het blok. En wat Feyenoord, wat ik hoorde in de aanloop, ik ben geen expert op het stadion dossier, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik steeds hoorde was dat ze meer tijd en meer geld, zullen meer geld hebben en meer tijd. Nou ja, dat is in ieder geval nu gelukt. Ze zetten in op meer geld en ze krijgen meer tijd.
Ja.
Maar als je op door de week laat lekken dat je eruit stapt. En op maandag ga je in ieder geval weer een jaar erover nadenken. Dat strookt ook niet helemaal met elkaar. Maar dat is het voordeel van lekken. Daar wordt nooit in geciteerd. Dus je kunt later natuurlijk altijd zeggen dat je dat nooit gezegd hebt. Dat voor rekening is van degene die dat heeft gebracht.
Maar goed, het idee is dus dat zij hopen eigenlijk door dit te doen. Hoopt Feyenoord dat de gemeente misschien wel meer wil inspringen. Dat er ergens nog partijen zijn die toch nog geld erin willen stoppen. Of dat er een bouwer komt die zegt, ik wil het wel voor dat bedrag gaan bouwen. Dat is een beetje de hoop dat er iemand nog toe... Maar ondertussen speel je nog wel weer een jaar langer in een stadion waar ook het nodige onderhoud aan moet worden gepleegd. En het schiet natuurlijk niet heel erg op, toch?
Nee, dat klopt. Maar ze hebben natuurlijk eigenlijk nooit het serieus genomen om de Kuip te verbouwen of daar veel in te doen. Dus ja, daar komt inderdaad een jaar bij. En het gaat er steeds slechter uitzien natuurlijk als je er niks aan doet. Dat stadion, misschien speelt dat ook nog mee, dat het straks zo slecht is dat zelfs de verstokte aanhanger van de Kuip denkt van ja, dit kan ook niet meer. Maar ja, het is een heel complex iets en alle kopstukken van het verleden zijn natuurlijk al verdwenen en er verdwijnen er steeds meer. Dus er komt straks misschien ook wel iemand aan de macht die zegt, ja, nou, maar waarom doen we dat eigenlijk? De Kuip verbouwen en klaar.
Ja.
Maar het is een heel lastig, het is een heel lastige kwestie die veel en veel te lang duurt.
Dat is waar. Goed, dan tot slot twee onderwerpen nog even te bespreken. Mo Ihattaren zit in Italië, Sampdoria. Is daar naartoe getransfereerd, ging weg bij PSV via Juventus. En nou komt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola met het bericht. Ja, ik heb hem ook al een maand niet gesproken. En het feit dat Mo Ihattaren eigenlijk zou willen stoppen. Ja, dat klopt inderdaad wel. Dat heb ik ook gehoord. Dat is toch enorm. Je bent toch zaakwaarnemer, je begeleidt iemand, je wil iemand op weg helpen. Dan zit je er toch bovenop als het een goudmijn voor je is of een talent voor je is?
Ja, misschien zijn ze de grip op hem een beetje kwijt. Ik moet eerlijk zeggen, dat zeg ik allemaal van afstand. Hè? Zonder enige kennis van deze hele kwestie. Meer dan dat we in de krant hebben gezien. Maar deze jongen heeft natuurlijk juist behoefte aan iemand die het pad een beetje voor hem effent. En die hem de weg wijs maakt.
Ja, stuur iemand met een medium begeleid in Italië, die hem op weg helpt.
Ik denk dat ze dat wel hebben gedaan hoor. Meestal doen zaakwaarnemers dat wel, dat iemand hem begeleidt. En ook bij die club waar hij terecht is gekomen, nu was dan Sampdoria. Maar ja, wat vooral boven water komt, is natuurlijk dat het razendsnel is gegaan met een extreem toptalent. En al de mensen die nu roepen van ja, en we roepen iedereen maar uit tot toptalent. Dat vind ik te makkelijk, want ik heb hem echt in PSV Ajax zien spelen. Dat ik dacht, nou, dat heb ik nog maar zelden gezien. Zo jong en zo goed. Maar ja, je ziet toch dat het voor zo'n jongen moeilijk is om de juiste weg te vinden. En dan moet je af en toe een arm om zijn schouder, moet je hem af en toe een schop onder zijn kont geven. Dat is hartstikke moeilijk. Bij sommige spelers, niet iedereen is hetzelfde. En uiteindelijk is hij de grote verliezer. Want straks roept iedereen, ja, was toch niet zo goed. Bacalli nummer 2. We hebben ons vergist. Maar de KNVB stond ook met Koeman in een shirtje in de hand. Van kijk eens, we hebben hem binnengehaald. En bij PSV waren ze trots op hem. En er waren veel meer mensen trots op hem. En nu staat hij eigenlijk alleen. En dat is eigenlijk het trieste van de zaak. Dat je zo'n groot talent bent. En zo snel nadat je was opgehemeld, eigenlijk alleen voor staat. Je zaakwaarnemer die geen grip meer op je heeft. De clubs willen je eigenlijk niet meer hebben. Medespelers, niemand neemt het nog voor hem op. Oud-medespelers branden hem hier en daar af. Ja, er zal toch wel ergens iemand zijn die het misschien toch nog voor elkaar krijgt. En dan denk ik aan Tanane, die het ook heel moeilijk heeft gehad in zijn carrière. Ja. Die het toch in één keer weer voor elkaar kreeg. Maar ja, nu ook niet meer. Dus het is wel lastig. Je weet dat je met zo'n jongen natuurlijk nooit een koorknaap in huis had. Die het jarenlang fluitend voor je gaat doen zonder dat er relletjes voorkomen. Maar er zal eigenlijk wel iemand moeten zijn die deze jongen onder zijn hoede neemt en waar hij naar gaat luisteren. En dat je dan hoopt dat hij toch nog een goede banen kan leiden.
En je hoopt niet dat hij op zijn 7-28ste erachter komt dat hij toch nog heel goed kon voetballen en dat hij er meer uit had kunnen halen. Hè? Dat hoop je een beetje.
Dat is het natuurlijk. Kijk, met alle respect. Deze jongen heeft natuurlijk was niet voorbestemd om hersenchirurg of iets dergelijks te worden. Hij heeft alles op zijn voetbal gezet en daar is niks mis mee. Ja, als dat dan ophoudt, dan moet je ook wel een alternatief hebben natuurlijk. Maar als het zo diep zit, dat je zelfs wat je het allerleukste vond in je leven, denk ik, hè, zonder hem daarover gesproken te hebben, dat je dat wil opgeven zonder echt een alternatief te hebben. Dat geeft wel aan hoe diep je zit. En dat vind ik eigenlijk best wel een trieste constatering.
We hebben veel verhalen. Ja?
Als hij 28 is, heeft hij niet en hij voetbalt niet meer. Dan heeft hij natuurlijk ook niet het geld verdiend wat hij had kunnen verdienen. En dan leidt hij waarschijnlijk niet het leven wat hij had willen leiden. En ja, dan moet je maar hopen dat hij toch nog ergens goed terechtkomt.
We hebben natuurlijk ook de laatste tijd veel verhalen gehad, hè, over de mentale begeleiding van voetballers. En waar eigenlijk veel meer aandacht voor zou moeten komen. Gezien de verhalen die je hebt gehoord de afgelopen periode. Van Kregen van der Wiel tot Kishna. Daar zit natuurlijk ook wel misschien wat in. Hè, dat je daar nog veel meer wat mee zou kunnen doen. Of moeten doen als club.
Ja, nou kijk, met heel veel spelers gaat het natuurlijk wel goed. Ja. Alleen, dit zijn jongens die zijn in het veld heel goed omdat ze onverwachte doen, maar ook buiten het veld onverwachte dingen doen en daardoor ook in problemen kunnen komen. Ja, kijk, Van Bommel ging goed met hem, maar die heeft geen club. Maar je hoopt dus ergens dat er straks een trainer is die zegt, en dat wordt goedkoper natuurlijk, hè, op deze manier. Ja. Die zegt, kom jij maar bij mij. En dat hij denkt van ja, die jaren ervoor, dat was ook niet wat ik wilde. Maar er hoort wel een beetje begeleiding bij. Maar dat moet je wel toelaten natuurlijk. Ik zou ook niet heel snel op mijn sofa gaan liggen en mijn hele hart uitstorten. Dat moet allemaal wel bij je passen. Maar deze jongen heeft natuurlijk wel hulp nodig om alles weer op de rit te zetten.
Ik zeg dat wel. Ik doe het trouwens op zo'n sofa. Ik vind het wel iets voor jou op zo'n sofa. Dat vind ik wel iets voor jou.
Om er zelf op te liggen of om hem toe te spreken?
Nee, maar dat je op de sofa ligt en dat je dan je hele verhaal kwijt kan. Ik dacht dat je dat ook... Je bent ook van de yoga en dat soort dingen, of niet?
Nee.
Oh.
Nee. Nee. Maar de mensen die het doen zijn er vaak heel erg tevreden over. Maar bij mij
werkt dat niet. Nee.
Ik ben ook niet zo lenig. Maar
dat is wel waar. Dat heb ik gezien, ja, dat klopt. Dan tot slot nog eventjes. Het is niet heel gezellig in Parijs. Er is iets in die Franse competitie. Je hebt Aminata Diallo, dat is een speelster van Paris Saint-Germain. Die heeft dus na een teamuitje gemaskerde mannen ingehuurd om de tafel van haar ploeggenoten te overvallen en dan één speelster mee te nemen en die te slaan met staven op het onderbeen. Dat was ook een concurrent, hè? Toen dacht ik, ja, dan heb je Benzema, die zijn vrienden en zijn ploeggenoten chanteert met seksfilmpjes. Deze Diallo, die even een ploeggenoot neerslaat met een staaf, via gemaskerde mannen. Leuk, gezellig.
Ja, nou, zo extreem heb ik het nog maar zelden gehoord, omdat het ook nog een teamgenoot is.
Ja.
Want we kennen natuurlijk het kunstschaatsverhaal, hè. Nancy Kerrigan en Tonya Harding. Nancy Kerrigan had iemand ingehuurd om inderdaad op de knie te slaan met een buis of zo. Ja. Er is ook nog een film over. En die Tonya Harding. Tonya Harding was degene die dat
gehuurd.
Die liet die Nancy slaan en die Nancy kon niet meedoen aan de Olympische Spelen. Enzovoort, enzovoort. Duidelijk verhaal. Maar ja, dit heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dat is natuurlijk, wat moet je ervan zeggen? Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je ploeggenoot met een paar stokken laat slaan, zodat hij niet in actie kan komen. Ja.
Hoe graag wil... Ja, maar dat is dan niet gezond. Dat is ook een beetje van deze tijd misschien wel. Hè? Supporters die met blikjes Red Bull gooien, aanstekers op het veld, en dan ga je ploeggenoten ga je in elkaar laten slaan met stokken en staven om maar te kunnen spelen.
Ja, als je zo graag wil spelen, zou ik ze wel opstellen. Dat wel. Ze wil wel graag, maar ze had misschien ook op een andere manier kunnen doen.
Binnenkort denk ik wel in de baaiers dat ze een basisplek heeft. Denk je ook niet?
Ja, maar het vrouwenvoetbal, werd heel vaak omschreven, weet je nog? Er was nooit ellende op de tribunes en er werd niet gescholden op de scheidsrechter.
Het is heel anders dan bij de mannen.
Maar nu hebben we eindelijk een rel die ik eigenlijk nog nooit bij het mannenvoetbal heb gehoord. Klinkt heel gek, hè, mannenvoetbal, om het zo te noemen. Maar dit heb ik nog nooit gehoord bij FC Emmen, Scheveningen of... dit is extreem.
Pas op, hè, want zometeen misschien dat het allemaal weer inspiratie biedt. En dan moeten we zometeen het ook weer terugnemen. Maar goed.
Ik zou mijn plaats wel afstaan.
Als je zo graag wil spelen, sla me niet, maar ga maar. Weet je?
Ja.
Geen punt.
Ja.
Mooi. Ja. Goed, we gaan het afwachten. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dan met Sjoerd Massou. Ik hoop niet dat die prins carnaval is geworden, maar dat horen we dus morgen. Morgen is een nieuwe voetbalpodcast. En dan volledig de vooruitblik op de wedstrijd van Nederlands elftal tegen Montenegro. Dankjewel voor nu, Mikos.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.